onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ons loflied is uit Psalm 147, vers 1 en 10. Psalm 147, het eerste en het laatste vers. Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Wij bidden u om de vergeving van onze schuld en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat hem bidden. Vertrouwen God en Vader. Wij naderen stil tot u. Van u verwachten wij ons heil. Gij kent onze tekortkomingen, onze onwil ook, openlijk van u te getuigen. Dagelijks doen wij alles om maar vooral te vermijden dat anderen denken dat wij christen zijn. Vader, vergeef het ons. Neem uw Heilige Geest niet van ons, ook al bedroeven wij u telkens weer. Zie ons aan in Jezus Christus, die zich gaf voor ons. En wek door de adem van uw mond nieuw leven in onze dorre harten, opdat wij bezield zijn van u, opdat onze ogen stralen van de vreugde die uw evangelie bewerkt. Onthoud ons in deze bijzondere dienst, uw zegen niet. Werk in ons midden door de kracht van uw woord. Heer Jezus Christus, wij houden u aan uw belofte, dat u in ons midden zou zijn, als wij vergaderd zijn in uw naam. Laat deze dienst strekken tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Uit genade. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift en onze eerste schriftlezing vindt u in Jesaja 41, vers 1 tot en met 14. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken,
Laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt, heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven, en gemaakt dat hij over koningen heerste, heeft hen aan zijn zwaard gegeven als stof, aan zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij hen najoeg en doortrok, met vrede door een pad, hetwelk hij met zijn voeten niet gegaan had. Wie heeft dit gerocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik, de Heere, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. De eilanden zagen het en ze vreesden, de einden der aarde beefden. Zij naderden en kwamen toe, de een hield de ander en zei tot zijn metgezel, wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid, die met de hamer glad maakt degene die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. Daarna maakt hij vast met nagels, dat het niet wankelen. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij, Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb, en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Zie, ze zullen beschaamd en geschande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Ze zullen worden als niets, en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u twisten zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israël. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de schriftlezing van vanmorgen. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezareth. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen vanuit het schip. En als hij ophield met spreken, zei hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, we hebben de hele nacht overgearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten ze een grote menigte vissen en het net scheurde. En ze wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide schepen, zodat ze beide bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zei tot Simon, vrees niet, van nu aan zult mensen vangen. En als ze de schepen aan land gestuurd hadden, beliepen zij alles en volgden hem. De tekst voor de prediking, Jesaja 41, vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. U krijgt nu eerst gelegenheid uw gaven te geven, zoals voor de dienst aangekondigd. En wij zingen van Psalm 105, vers 1, 2 en 4. Psalm 105, eerste, tweede en vierde vers.
Thank you.
leed van onze Heer Jezus zichtbaar. Het is droevig gesteld met het volk Israël. Voert ons naar het rijk van Babel. Daar is het volk in ballingschap. Het is alweer bijna 70 jaar geleden dat ze door de Babyloniërs uit hun land waren verdreven en waren meegevoerd in gevangenschap. Verslagen en verstrooid, rechteloos ook, leefden ze sinds die tijd in het vreemde land van Babel, ver van Jeruzalem. Israël was geworden tot een onbetekenend volk. Heen en weer werden ze geslingerd in de grote wereldpolitiek, waarin de mogendheden, de machtigen der aarde, de dienst uitmaken. En het hing van het politiek getij af, of het Israëlitische volk werd vervolgd, of met betrekkelijke rust gelaten. De ene heerser over Babel kwam, de andere ging, en het volk verkeerde voortdurend tussen angst en hoop. Betekende de nieuwe regering een einde aan de ellende, misschien zelfs een terugkeer naar Jeruzalem, of werd de ellende alleen maar erger? Op het moment van de profetie van onze tekst is de wereld om hen heen ook vol beroering. Een totale omwenteling lijkt voor de deur te staan. De grote wereldmachten wankelen. De koning van Perzië, Cyrus heet hij, is een groot offensief begonnen en hij brengt het ene land naar het andere onder zijn heerschappij. En het zal niet lang meer duren, of ook het rijk van Babel komt in zijn vizier. In Babylonië slaat men dan ook met zorg de ontwikkelingen in de wereld gade. De een probeert de ander moed in te spreken, maar de angst voor overheersing door deze grote Perzische vorst is groot. Ook de Israëlieten in het Babylonische Rijk wachten angstig af wat deze nieuwe ontwikkelingen weer voor gevolgen voor hen zullen hebben. Ze zijn als een speelbal in de grote wereldpolitiek, als een onbetekenend, vernederd volk, moeten ze maar afwachten. Hadden ze nu hun God nog maar? Maar dat was het ergste. Hun God was verslagen. De God op wie zij altijd vertrouwd hadden, van wie ze gedacht hadden dat hij Jeruzalem nooit zou laten vernietigen. Maar de volkeren waren gekomen en hadden van Jeruzalem een puinhoop gemaakt, zonder dat Israëls God had ingegrepen. En ze waren door de heidense volkeren uitgelachen en gewoon. De God van Abraham, Isaac en Jacob, verslagen door de goden der vijanden. Dood. Tegen deze achtergrond krijgen we oor voor de indrukwekkende profetieën die we in Jesaja 40, 41 en volgende horen klinken. Midden in deze woelige omstandigheden, midden in de ballingschap, klinkt de stem van de doodgewaande God. Hij is er. Hij leeft. En hij blijkt ongeslagen, machtig als altijd. En hij spreekt woorden wonderlijker en groter dan ooit tevoren. Houd moed, roept hij zijn volk toe, bij monden van de profeet. Vrees niet, zie, nog een korte tijd, en uw vijanden worden tot niets. U zult ze zoeken, maar u zult ze niet vinden. De nieuwe tijd, vol hij breekt aan. Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, letterlijk staat er. Laat u niet van uw stuk brengen, want ik ben uw God. Wat een verrassing, wat een ongekende troost ook, moeten deze woorden bij het volk hebben gewekt, voor zover zij het durfden geloven. De machtige stem van hun God schalde als van oud door het wereldruim. We horen hoe hij de volkeren en goden der gehele wereld uitdaagt. Laten ze tegen hem opnemen. Laten ze hun macht in de geschiedenis eens laten zien. Laten ze de toekomst eens voorspellen zoals hij. Hij daagt ze uit voor een groot gericht. Laat nu maar eens uitgemaakt worden wie werkelijk God is. Een reusachtig wereldproces wordt in deze hoofdstukken van Jesaja opgezet. Het zou ver horen ons hiermee nu geheel bezig te houden, hoe boeiend dat ook is. De uitslag van dit rechtsproces hoeft ons als gemeente van Christus trouwens niet te verbazen. De goden der wereld verdwijnen als hout in een vuur. De Heere, de God van Israël, blijkt zelf degene te zijn geweest wie Israël in ballingschap bracht. Hij is het ook, zo lezen we in vers 2 van ons teksthoofdstuk, die nu Cyrus doet opkomen om de heerschappijen der wereld omver te gooien. En hij is het die zijn volk weer thuis zal brengen in Jeruzalem. Hij is de schepper van het heelal. Hij de regeerder der wereld. Hij richt de volkeren. De God van Israël alleen. Wie heeft dit gewrocht en gedaan? Roepende de geslachten van de beginnen. Ik de Heere, die de eerste ben. En met de laatste ben ik dezelfde. Roept zijn stem. Nee, de God van Israël is niet verslagen, is niet machteloos, is niet dood. Hij is de levende God. Heere der Heerscharen is zijn naam. Het is, als zo vaak, ons menselijk geredeneerd, dat steeds weer tot een andere conclusie komt. Dezelfde conclusie als van de Babyloniërs ten tijde van Israëls ballingschap, is ook de conclusie van de wereld waarin God gemeente anno domini 1977 leeft. Namelijk dat de God van Israël niet kan bestaan. Of in elk geval niet de Heer der wereld kan zijn. Ze steken die mening ook niet onder stoelen of banken, maar vallen er de gemeente op aan. En het blijkt dat ze hun mening over het algemeen baseren op de situatie van en in de gemeente, de gebroken gestalte van het volk van God. Zo hebben de Babyloniërs de nietigheid van het volk van Juda aangezien voor de nietigheid van de God van Juda. Ze hebben de puinhopen van de tempel te Jeruzalem aangezien voor het faillissement van de God van de tempel. En zo ziet de wereld om ons heen ook de gebrokenheid van de gemeente van Jezus Christus aan voor de gebrokenheid van haar Heer. Het schijnbare bankroet van de kerk zien ze aan voor het bankroet van de Heere God. Het is de vergissing van hun leven. Alsof de Heere God zou zijn zoals wij zijn. Alsof de Heere God afhankelijk zou zijn van wat wij er in zijn dienst van maken. Van onze onmachtige daden in de wereld. Van ons beneden denken over hem. Niet wij hebben hem uitgekozen als onze God. Zodat hij staat of valt met ons bestaan en ons denken over hem. Nee, nee. Hij zelf, de Almachtige God, heeft ons uitgekozen En ons bestaan valt of staat met zijn bestaan. De schepper van hemel en aarde heeft zichzelf een volk geformeerd in deze wereld dat hem dient en zijn naam voor de wereld belegt. En hij houdt dat volk overeind. Zonder aanwijsbare reden is hij begonnen met Abraham. En in de ogen der wereld onbetekenende figuur. Uit de met hem en zijn nageslacht sloot hij een verbond. Israël is door hem uit alle volkeren der wereld uitgekozen voor zijn plannen en beloften. En omdat dit volk zijn eigendom is, geldt hen nu ook de profetie van de Almachtige. Vrees niet, want ik ben met u. Verkiezing heet dat. Een woord dat in de twee versen voorafgaand aan onze tekst twee keer valt. En de basis van onze tekst vormt. Daar moeten we het dus wel over hebben. Verkiezing. Een oneerlijke en onrechtvaardige zaak in de wereld. Waarom kiest de Heere God dit volk? Vraagt men. Had Abraham dat meer verdiend dan een ander, dat de schepper van hemel en aarde met hem een verbond sloot? Had het volk Israël zoiets bijzonders, dat het verdiend had de Heer van het heelal tot zijn God te hebben? Nou, zeker niet. Abraham, het volk Israël, was net als ieder ander. Geen haar beter. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat de Heere God uit liefde zich een volk verkoos om hem te dienen. Uit liefde. En liefde wordt, zoals u weet, niet verdiend. Dat constateren we al direct in een eenvoudig voorbeeld als we zien naar de liefde tussen een man en zijn vrouw. Wat toch in alle gebrekkigheid een afspiegeling mag zijn van de liefde van God voor zijn gemeente. Een man bemint zijn vrouw, een vrouw bemint haar man, zonder aanwijsbare reden. Kunt u die getrouwd bent zeggen dat u de liefde van uw partner verdiend hebt? Ervoor gewerkt. En toch, uw wederhelft houdt alleen van u. Hoeveel moeite een ander zich ook voor zijn of haar liefde zou getroosten. U bent uitgekozen. U bent de uitverkorene uit velen. En dat komt niemand voor als een oneerlijke of onrechtvaardige zaak. De Heere God heeft zich uit pure, onbegrijpelijke liefde een volk uitverkoren voor eeuwig. In het vervolg was dat volk, Israël, verbonden met de machtigste God van hemel en aarde, de Heere der Heerscharen. En deze verkiezing heeft veel troost en geborgenheid voor het volk betekend. Psalmdichters juichen al over hun overwinning, al verkeren ze nog midden in de nood. Ze hebben de God der legerscharen aan hun zijde. Maar, en dat is wat zo vaak vergeten wordt. Deze verkiezing brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Israël was verkoren tot dienst aan de Almachtige God. Van hem moesten ze getuigen voor de hele wereld. Dat deze God de enige God was en is. Hij de schepper en regeerder. Van alles en allen. Hem moest en moet ieder dienen. Ging de Heere God dus in de verkiezing van Israël om de hele wereld. Hij was de Heer der wereld en dat moest Israël verkondigen. Maar aan deze zware verantwoordelijkheid van de verkiezing had Israël zich altijd weer krachten te onttrekken. Steeds weer had het volk zijn vertrouwen op andere goden en machten gesteld. En de Heere God verloren. Maar daarom verkeerden de Israëlieten nu in ballingschap. Dit was de straf op hun miskenning van zoveel liefde van de Heere God. Dit was het gevolg van hun onverantwoordelijke omspringen met Gods verkiezing. Zo gezien is de verkiezing zo benijdenswaardig niet. Let eens op de geschiedenis van Israël, wat de toorn van God uitwerkt, als we hem niet gehoorzamen. Maar de grote troost van de verkiezing is de eeuwige trouw van God aan zijn volk. Die blijft. Telkens weer maakt hij een nieuw begin. Krijgen ze een nieuwe kans om van zijn macht en liefde voor de wereld te getuigen. Daarom blijft hij ook niet toornig, maar verlost zijn volk telkens weer, ook nu weer uit de ballingschap. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij, Jacob, die ik verkoren heb, vrees niet, want ik ben met u. Dat blijft, ondanks alles, altijd waar voor het volk van God. Als zij kracht tekort komen, schiet hij de hulp. Hij houdt hen overeind, zoals een moeder haar kind bij de eerste wankele stappen. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Die hand van hem is het symbool van zijn macht, waarmee hij gerechtigheid uitoefent over de hele wereld. De arme en verdrukte opricht, de onrechtvaardige geest wat hem toekomt. En met die hand steunt hij zijn uitverkoren volk. Toch heeft Israël de nieuwe kansen die God gaf niet aangegrepen. Daarom verrichtte de Heere God iets anders, om toch zijn doel te bereiken. En zo kunnen we in Jesaja ook horen van een nog veel wonderlijker nieuw begin dat God maakt. Steeds duidelijker klinken de profetieën van een andere knecht, die de naam des Heren wel groot zal maken voor de volkeren der wereld. De knecht des Heren, Jezus Christus. In hem heeft de Heere God zichzelf gegeven om te doen wat Israël naliet, wat geen mens kon volbrengen. Leven in gehoorzaamheid aan de wil van God. Jezus Christus is gehoorzaam geweest tot de dood aan het kruis. En wie van ons die de prediking in de tijd van kerst die in de lijdenstijd gehoord heeft, wie verbaast zich niet over zo'n grote liefde van de Schepper voor ons mensen? Wie verbaast zich niet over de macht van Jezus, die spreekt uit zijn opstanding, die spreekt uit de tekenen tijdens zijn leven, die spreekt uit de tekenen die hij nog dagelijks doet? In hem was en is de God der legerscharen met ons, de God van Jacob ons, een veilige burcht. Een nieuw verbond heeft hij gemaakt, geschreven in harten van mensen. Een nieuwe gemeente heeft hij zich gekocht, gevormd met zijn bloed. En door zijn heilige geest is hij in haar midden en vult haar met kracht. Opdat ze getuigt voor de gehele wereld, Jezus Christus is Heer. Opdat alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. En met die opdracht staat de gemeente van Christus in de wereld. Sarcasme en kritiek tot zeer. Vrees niet, ik ben met u, waren de woorden van God in Jesaja. En het zijn ook de woorden van Jezus Christus. Ik ben met u, lieve, al de dagen tot de volending der wereld. En met die pretentie treedt de gemeente de wereld tegemoet. De pretentie dat Jezus Christus, de Heer der Heren en de Koning der Koningen, in haar midden is. Hier. Zoals Israël, zo mag ook zij zich verkoren weten tot de dienst aan God de Vader. In naam van Jezus Christus dringt zij de wereld tot liefde voor de schepper van alle dingen. Als we echter zo als gemeente in de wereld staan, dan overkomt ons hetzelfde als Israël in ballingschap. De stemmen van buiten zijn zo honend, dat we soms zelf aan het twijfelen raken. Het lijkt ook allemaal zo moeilijk verdedigbaar. Is het wel waar dat Jezus Christus de Heer van alles is, de opgestane uit de doden? Is het wel waar dat Hij in het midden van zijn gemeente is en haar in stand houdt? Wat blijkt daarvan? Zo klinkt het om ons heen. Wat blijkt van Jezus' macht in zijn gemeente? Wat blijkt er in de kerk van alle tijden en plaatsen van eenheid in Jezus Christus? De kerk is een aansluiting. Er is geen duidelijke leiding. Er is geen orde. En er is geen eenheid. Over de hele wereld versplinterd in ontelbare belijdenissen en sekten, ieder met zijn eigen leiders, ieder met zijn eigen kerkorde, en elkaar bestrijden in plaats van één te zijn. Dat is de kerk van Jezus Christus. Zelfs binnen dezelfde kerk is er nog een grote verscheidenheid van richtingen. En wat blijkt er van de heilzame kracht van de kerk in de wereld? De gemeente van Christus beweert de Heere in haar midden te hebben en door hem alles te kunnen. Maar ze is het toonbeeld van machteloosheid. De God van de Bijbel is een leugen. Hij is er niet. Hij handelt niet. In elk geval niet zoals de kerk hem verkondigt. En onder al dergelijke aanvallen wankelt de gemeente, wankelen u en ik, die geloven door het leven. En we voelen ons eens meer pelgrims die verlangen naar de rust van het Vaderhuis. Maar als de woorden van Jezus Christus klinken, mogen we nieuwe moed vatten. We mogen horen dat de aanvallen van buiten getuigen van een groot onbegrip aangaande Christus en zijn gemeente. In die aanvallen wordt de gebrokenheid van het bestaan, de macht van de zonde, niet onderkend. Wij zijn ook maar zondige mensen als ieder ander, niet beter dan anderen. Hoezeer we ook naar volmaaktheid in Jezus Christus streven. Maar wij maken de kerk ook niet geloofwaardig. Wij zijn het niet die beweren macht te hebben in de wereld. Wij hebben de wereldpolitiek niet in de hand. Jezus Christus is het. Hij is machtig. Hij werd door een verscheurd Israël en door een verscheurde kerk heen. Ondanks onze ongehoorzaamheid. Ondanks onze ongelovigheid, oneenigheid, onwil. Hij is de Heer der wereld, hoe gebrekkig wij daar ook van getuigen. En we weten zelf maar al te goed hoeveel we als christen tekort komen aan een leven naar de wil van God, getuigen van zijn liefde. Maar het verbazende is wel dat er ondanks onze verscheurdheid en lauwheid heden ten dagen, bijna 2000 jaar na Christus, nog steeds een gemeente van Christus is. Dat er ondanks bijna 2000 jaar verstrooiing en verdrukking nog steeds een volk van Joden is, waarvoor ook nog steeds beloften gelden. Volk van God, de gemeente van Christus, lijkt dan onbetekend, maar ze blijft ondanks al bestaan door haar Heer. Die geloof bevroeg iets van de macht van Jezus' woord, toen hij zei: de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. En dat is iets om ons wel degelijk over te verbazen, dat de heilige, machtige God zo in zijn liefde in ons midden wil zijn. Als we dat beseffen, roepen we, zoals we vanmorgen in de prediking hebben kunnen horen, met Petrus uit: Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want we zijn door verbazing bevangen. Hierdoor bevangen, roepen we ook in gehoorzaamheid aan onze opdracht allen op: verbaast u met ons over zoveel liefde en machtige trouw. Valt met Petrus aan de knieën van Jezus. Nu kan het nog. De wederkomst van Christus is op handen. Dat maakt dit alles van grote ernst en betekenis. Het gaat om ons leven. Laat niemand denken dat hij het evangelie van Jezus Christus vrijblijvend kan aanhoren. Wie buiten Christus leeft, moet wel degelijk vrezen. Zij het ieder gezegd: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Wie niet gelooft, wacht het oordeel over de miskenning van zoveel liefde van zijn schepper en formeerder. Waagt u dan over zoveel liefde en trouw van God, welke we dagelijks ervaren kunnen, als we er maar oog voor hebben. Het is 15 mei 1977. De Heer Jezus Christus heeft nog steeds een gemeente die hem dienen wil. Ook in Herwijnen. En ook de gemeente van Christus in Herwijnen heeft zijn verleden van verscheurdheid en strijd. Zij is, het zij tot onze verootmoediging gezegd, niet één tot op de dag van vandaag. Straks zal mijn gereformeerde collega het woord voeren. Maar ondanks deze oneenigheid en verdeeldheid van gemeente en binnen gemeente, gaat Jezus Christus door met de verkondiging van zijn woord en zijn rijk. Hij bouwt zijn gemeente over grenzen en door muren van kerken en harten heen. Wie zich heeft leren verbazen, verbazen zich over de wonderen van God. En als ik dan dit werk van Jezus Christus in het gemeente zichtbaar zie, dan voeg ik me maar stilletjes bij Petrus aan de voeten van de levende Heer, die zo zijn schapen hoedt. Wat anders kan een mens doen dan in stille verwondering dit werk aan de schouw. Zo vlak naast het werk van God, dat de eeuwen verduurt en nog steeds met kracht doorgaat, voel je pas hoe klein en hoe zonde je bent. Je kunt je alleen maar verbazen over Gods goedheid en trouw. Maar de verbazing over zoveel goedheid en trouw van God gaat over in verbijstering. Als je plotseling hoort dat jij, onbetekenende mens, zondaar, wordt ingeschakeld in dit grote werk van God. En Jezus zei tot Simon: vrees niet, van nu aan zult ge mensen vangen. Wat kon Simon Petrus anders dan stil van verbijstering deze Heer volgen? Wat kan ik anders dan komen en arbeiden in dienst van Jezus Christus, nu ik door de gemeente des Heren en met dien door God zelf geroepen ben? Ingeschakeld worden als mens met al je gebreken in de arbeid van God. Geen woord is je te machtig, anders zou je het nooit doen. Wie gaat er nu op zo'n kwetsbare positie in de wereld staan? Die doet het nooit bij iedereen goed. Maar het is Gods woord dat met overmacht spreekt. Op uw woord zal ik het doen. De tekst dan van morgen. En dan is het: ja, ik van ganser harte, hoe luid ook uitgesproken, maar een klein ja dat vertrouwt op het grote ja van de Heere God. Op zijn belofte: ik zal het voor je doen. Niet ik hoef het te doen. Hij doet het voor mij. Met mijn woord en geest. Wat is het dan ook heerlijk om als dienaar van het woord van God als eerste tot je gemeente te zeggen en steeds weer opnieuw: onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp als dienaar van hem te herwijnen. De hulp van de andere ambtsdragers. Uw andere helpen. Zo mogen we, als kleine mensen, met o zo'n hoge dunk van onszelf, verbaasd, maar onbevreesd, uittrekken onder de rechterhand van God. Op zijn woord, dat hij onze God wil zijn. En met ons is. Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Ik hoop in Christus dat u als kerkraad en als gemeente des Heren zo in de komende jaren gestalte mogen geven aan ons christen zijn in deze wereld, in Herwijnen. Elkaar lief hebben met die liefde waarmee ook de Heer Jezus ons lief heeft. De liefde die niet verdiend wordt en is, en toch wordt gegeven en ontvangen. En ook in liefde bewogen om hem die Jezus Christus nog niet als een heiland aanvaard hebben. Ons bewust van onze grote verantwoordelijkheid verkoren te zijn tot dienst van God. Laten we ons daar niet aan onttrekken. Wanneer we zo in gehoorzaamheid aan Gods woord zullen leven, zullen we gezegende arbeid mogen verrichten. Om steeds weer opnieuw te bazen over de wonderen van Gods trouw. De verrezen Heer, Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde, zal zijn woord gestanden. We eindigen met het getuigenis dat Johannes op Patmos van deze verheerlijkte Christus schreef. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leeft, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend, in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen van Psalm 93, vers 1 en 4. Psalm 93, het eerste en vierde vers. In onze Heer Jezus Christus. Wij prijzen uw naam, dat gij doorgaat met uw wet, dat gij niet laat varen het werk dat uw hand begon. Ondanks onze oppervlakkigheid, wij nemen het niet zo nauw met onze verantwoordelijkheid. Het zal allemaal nog wel meevallen met de toren van God, denk ik. O God, bescherm ons tegen onszelf. Doe ons uw wonderen zien. En leer ons te verbazen over uw eeuwige trouw. Dat gij met ons wilt zijn. Ja, ons zelfs in wilt schakelen. In de dienst van uw koninkrijk. Wij weten het niet verdiend te hebben. Schenk ons een hart dat zoveel liefde van u niet miskent. Geef ons de kracht en de wijsheid van uw Heilige Geest om getrouwd te zijn in ons werk, waar ook in uw rijk. Onthoud ons daarin ook niet de vreugde naast alle kritiek die wij dan ook om uw naams wil te verduren hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen. Onze handen, o wonder. Bevestig dat. Wij bidden u voor uw kerk. Sterk en steun haar naar uw belofte. ook in herwijnen. Wij bidden u voor ons land en onze regering. Geef wijsheid en inzicht aan allen die leiding moeten geven. Geef een ieder te zien wat hij, zij, zijn of haar plaats heeft te doen in dienst van u. Wij bidden u voor deze wereld. Vernietig de werken der duisternis en bewaar ons in vrede. Wij bidden u voor allen die ziek zijn, of pijn en verdriet hebben, voor hen die in een ziekenhuis verpleegd of daarin opgenomen moeten worden. Gedenk hen in uw liefde. Heb dank voor alles wat u ons gegeven hebt in onze ouders, tot op de huidige dag. Beloof gij hen in Jezus Christus. Zo bidden, danken en loven wij uw naam voor al uw wonderen waarmee gij ons omgeeft. Gij, rots van onze ziel, waar wij eeuwig op bouwen. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Dan geef ik nu het woord aan de consulent, dominee Van Laar.
Van de handen en aanwaarts en de diepste band van de almachtige en zijn geleerd dat naar de voor, dat geen hobby is. Dus het goedelijke liefde en het hoofdelijke die opdracht en waarheid is de kans van de schaduw van de leven en die van de verrassing. In goedelijke liefde is het ook de verzekerheid dat elkaar zo kan worden gekregen en het hoofdelijke. Maar ook als je wilt en nu is het geloof altijd een schaam. Juist, ik wil zelf zo'n plek kennen met de ogen om te leven in de kleine wetenschap. Om te arbeiden en leren en werken op de onderhandeling en eigen verschillen. Die kleine wetenschap te houden, daar is het leven van de wetenschap.
Ook dat zo blijft. Hij gaat met grote instemming naar de regelaar. Hij heeft weer even de dag naar de regelaar. En hij wordt ook nog eens gedaan. Waarom doen we dat nog even? Hier twee tweede maanden in de week. En hij laat heel vaak op de regelaar. Voor de heerlijke predik had ik door een ander zeggen. Alleen, ik heb een heel klein stukje. Die zei, we zijn gemeente van Christus in het ruim en deze volksnaam die spreekt ook aan de doodschap. Daar heb ik er liever over nagedacht. Daarom ligt in een klein stukje van dit. Ik had toen, misschien zou ik net wel waarom ik zou willen zeggen. Eigenlijk zijn we nog even. We staan op datzelfde punt aan hem. Daarvoor een story zou nog niet even zijn. Misschien zou de antichrist ons ook daar weer op de
Oh.
wil allen die gesproken hebben nog kort allemaal bedanken voor hun hartelijke welkomst waarmee ze mij hier ontmoet hebben. Wat de continent betreft, ik zal inderdaad met veel nieuwsgierigheid de ring en de klassies aanschouwen. In Utrecht blijft het toch gewoon naar theorie. En de verbazing erover dat dergelijke dingen dan ook een gezicht blijken te hebben, gevormd door alle gezichten die daar aanwezig zijn. En ik hoop ook werkelijk dat we dan elkaar als broeders in de heren zullen vinden. Ik dank ook de lopende burgemeester, meneer Van Maren, heel hartelijk voor zijn welkom in de burgerlijke gemeente. Voor mijn gevoel ook nog een beetje een ambivalente houding ten opzichte van de burgerlijke overheid. In die zin dat, zoals ik dan in de preek zei, de gemeente des Heren pretendeert de koning der koningen in haar midden te hebben. En in die zin bezit de gemeente de Heer ook over de overheid. Aan de andere kant is het dezelfde Heer die ons oproept gehoorzaamheid aan de overheid over ons gesteld op te brengen. Ik hoop dat dat ook aangeeft het nauwe van de relatie tussen burgerlijke overheid en kerk. En hoop dan ook op een vruchtbare samenwerking, ook op het ethische vlak. Ik dank ook dominee Van Til voor zijn bemoedigende woorden. Je kunt merken, vind ik, dat er dan plotseling een predikant voor je staat met alweer heel wat meer ervaring dan jijzelf. Ik hoop dat de contacten die er waren met de hervormde kerk, dat die er blijven en zonder elkaar inderdaad nou te vaak te bezoeken, toch nog uitgebreid kunnen worden. Ik dank ook de gemeente en ouderling Van Maren voor het welkom dat u mij bereid heeft, voor het lied dat u mij toegezongen hebt. Ook mijn vrouw zal daarin graag kunnen delen. En we hopen ook in het goede harmonie en bovenal verbonden in de liefde van Jezus Christus in uw midden werkzaam te zijn. En samen met u als christelijke staan in deze maatschappij. Ik ben nog vergeten de continent te bedanken voor het werk dat hij voor de gemeente gedaan heeft in die tijd, al sinds kort. En in elk geval bedank ik u in u, dominee Goedhals, die twee lange continent geweest is. Wij eindigen nu met ons stoplied, gezang 202, vers 1, 3 en 5. Gezang 202, het eerste, derde en vijfde vers. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.